Vanavond wilde ik graag verder gaan met het stukje uit 1 Johannes 2. En we hebben daar toen van gelezen vers 28 en 29. En dat gaan we nog een keer doen. 1 Johannes 2 vers 28 en 29. Juist in de tijd waarin waarin Johannes de gemeente waarschuwt voor de elementen van de antichrist en de verleiding, de leugen, schrijft hij in vers 28: en nu, kinderkens, blijft in hem, opdat wij, als hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor hem niet beschaamd staan bij zijn komst. Als gij weet dat hij rechtvaardig is, erken dan ook dat een ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. 1 Johannes 2 vers 28 en 29. We hebben over dat eerste stukje met elkaar nagedacht. We hebben erover nagedacht wat het betekent, dat wat hier staat, en nu kinderkens, blijft in hem. Ik weet niet of u dat nog een klein beetje kunt herinneren. We hebben erover nagedacht, wat betekent dat nou, blijft in hem? We hebben daar een aantal dingen over gezegd. In eerste plaats, blijft in hem. En we hebben daar ook een aantal teksten over opgezocht uit de Johannesbrief. Dat betekent, de Jezus zien als voorbeeld in je leven. Dat is in hem blijven. Zoals hij handelt, ook handelt. Zoals hij reageert, ook reageren. Dus als het ware een leven leven wat in overeenstemming is met het voorbeeld van de Jezus, wat hij hier geleefd heeft op aarde. Dat is in hem blijven. Het tweede, in hem blijven, dat betekent dat ook het woord van God in ons blijft. We hebben het ook gezien, in hem blijven betekent dat Gods woord ook in ons blijft. Dat we Gods woord ook bewaren. In hem blijven, dat is niet in bewuste zonde leven. Je kunt soms ook in bepaalde zonden volharden. Maar dan kun je niet in hem blijven. Werkelijk die zonde bij het kruis brengen, dat is in hem blijven. In hem blijven betekent ook leven in gehoorzaamheid. Dat wat God van ons vraagt, dat ook doen. In hem blijven betekent, ook in Johannesbrief kun je dat lezen, dat we hem mogen belijden. Dat we van hem mogen getuigen, dat is in hem blijven. In hem blijven betekent ook in zijn liefde blijven. Dus niet haatgevoelens dat die overhand krijgen in je leven, maar in zijn liefde blijven. En als laatste hebben we toen gezien, toen zijn we even overgestapt naar het Johannesevangelie, waar staat dat je als rank in de wijnstok mag blijven. En ja, dan betekent in hem blijven ook afhankelijk willen zijn van de Jezus en zonder hem niets kunnen. Nou, dat waren de zeven kenmerken van wat betekent het hem. Wat betekent het om in hem te blijven? Nou, vanavond wil ik graag met u nadenken over wat is het gevolg daarvan? Wat is het gevolg ervan als je in hem blijft? En dan moet je eigenlijk gaan naar een andere brief. Maar een brief die ook heel veel met Johannes te maken heeft. Want Johannes de apostel heeft heel veel jaren van zijn leven ook in de gemeente van Efeze gewerkt. En misschien is het wel goed om eventjes naar de Efezebrief over te schakelen. En vanuit de Efezebrief, misschien wel leuk voor u en ook wel goed voor u om te weten. De Efezebrief gaat heel veel over het thema wij in Christus. Daar gaat de Efezebrief over. Je kunt daar verschillende teksten over vinden dat wij in Christus zijn. Daartegenover, als je nou de Colossensebrief leest, dan gaat het over Christus in ons. En dat is heel goed als je dat voor jezelf eens weet. Wij in Christus, daar gaat de Efezebrief over. En Christus in ons, daar gaat de Colossensebrief over. Dat is een heel mooi verschil tussen deze twee brieven. Nou, wij willen met elkaar eens even nadenken over wat betekent het en wat is het gevolg daarvan om in de Jezus te blijven. Nou, het eerste wat je direct al ziet in het derde vers van het eerste hoofdstuk, daar staat Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft. Wat staat er dan? In Christus. In Christus zijn wij gezegend. In de Statenvertaling, daar staat dat wij in Christus, daar staat dat wij gezegend zijn de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met, en daar staat met alle geestelijke zegeningen gezegend heeft in Christus. Met alle geestelijke zegeningen. Nou, dat is nogal wat. Misschien wel goed om eventjes een verschil te maken tussen geestelijke zegeningen en stoffelijke zegeningen. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Pas vroeg iemand aan mij, toen ik het had over charismatische verleiding, met name geestelijke verleiding in de eindtijd. En toen had ik het over Paulus, die sprak over in de Galatenbrief dat mensen een ander evangelie brengen. En toen vroeg iemand aan mij, is het welvaartsevangelie ook een ander evangelie? Wel van het welvaartsevangelie gehoord? Het welvaartsevangelie gaat ervan uit dat als je in de Jezus gelooft, dan gaat het je in alle opzichten goed. Zowel geestelijk, lichamelijk, stoffelijk. Dan gaat het gewoon goed met je. Er zijn ook bepaalde televisieprogramma's, met name bepaalde televisiedominees, die altijd weer het hebben over, als je Jezus lid kent, dan gaat het helemaal voorspoedig in je leven. Dit in tegenstelling tot met name de eerste christenen, die in de arena's omkwamen, die in de catacomben opgesloten werden, de christenen in Korea die vervolgd worden, de christenen in islamitische landen. Dan zou je af kunnen vragen van, doen die het dan niet goed of zo? Maar dat welvaartsevangelie. En dat welvaartsevangelie gaat ervan uit dat als je de Heer leert kennen, dan heb je een goed gevulde portemonnee, dan heb je een goed huwelijk, dan heb je een goede gezondheid, dan heb je een goede baan, dan bereik je het in de wereld. Ga ze maar door. Dat is inderdaad een ander evangelie dan dat wat Paulus gepredikt heeft. En ik denk dat je dan door de war haalt, ik weet niet of je dat hoofdstuk kent, maar in Deuteronomium, de laatste hoofdstukken van Deuteronomium, daar neemt Mozes afscheid van het volk van Israël. En weet je wat hij dan zegt? Dan zegt Mozes, als je nou de wet van God gehoorzaamt, en als je je alleen maar neerbuigt voor de Heer, en als je de tiende geeft, en als je God gehoorzaam bent, dan zal God de schuren openen en dan zal hij je overvloed geven op het oogstveld. Dan zal je geen miskramen krijgen. Dan krijg je alleen maar voorspoed. Maar, zegt God, als je dat niet doet, dan komen de vijanden, dan krijg je misoogst, dan krijg je... Hè? En je ziet heel duidelijk dat dit te maken heeft met Gods afspraken, Gods verbond met zijn aardse volk, met aardse zegeningen. Is dat duidelijk? Dat was Gods afspraak met Israël. Wij zijn Israël niet. Wij zijn een hemelsvolk. En God belooft ons niet in de eerste plaats aardse zegeningen. Natuurlijk, dat wil hij geven als het zijn wil is. En als het zijn plan is. Maar het is niet vanzelfsprekend dat als je een christen bent, dat je niet ziek zult worden, dat je geen beproevingen krijgt in je leven, dat je niet eens een keer je baan kwijt kunt raken, dat je geen armoede hoeft te hebben. Dat leert de Bijbel ons niet. Maar de Bijbel leert ons wel in de eerste plaats dat hij ons geestelijke zegeningen geeft. En met name die geestelijke zegeningen, daar schrijft Paulus over. En daar mogen we de Heer ook voor aanroepen. Dat belooft hij ons, want hier staat heel duidelijk, en met name in de Statenvertaling, dat heb ik net ook gezegd, dat wij in Christus alle geestelijke zegeningen gekregen hebben. een hemels volk met geestelijke zegeningen, een aards volk met aardse zegeningen. En natuurlijk loopt dat wel een beetje in elkaar over, maar niet als vanzelfsprekend. Nou, hier staat dat wij in Christus met heel veel geestelijke zegeningen begiftigd worden. In Christus. In Christus, nou ja, we zingen dat lied wel eens, stel je zegeningen één voor één en gezegd verwondert hij dit nooit alleen. In Christus ervaar je de kracht in zwakheid. In Christus ervaar je liefde in liefdeloosheid. In Christus ervaar je hoop in hopeloosheid. In Christus, nou ja, we kunnen zo wel doorgaan. Maar dat zijn die geestelijke zegeningen die je in Christus ontvangt. Dat is het eerste gevolg van het in Christus blijven. Dat hij je in de eerste plaats geestelijk gaat zegenen. Nou, het tweede, dat staat in het vierde vers van hetzelfde hoofdstuk. Daar staat, hij heeft ons immers in Christus uitverkoren. Met andere woorden, in Christus zijn we uitverkorenen. In Christus zijn wij parels in zijn hand. In Christus zijn wij zo belangrijk voor hem. Uitverkoren kinderen van God in Christus. De derde, in vers 7, daar staat, en in hem, in de Jezus, hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving van de overtreding. Nou, dus in Christus ontvang je ook verlossing. Waarvan? Nou, ik denk dat het wel heel belangrijk is dat we weten dat als wij de Jezus leren kennen, dan worden we in eerste plaats verlost van het oordeel, van onze verlorenheid. Van de zonde waardoor we gevangen waren. Maar Paulus zegt dat die verlossing elke dag doorgaat. En dat we eens, als de Jezus terugkomen, verlost zullen worden van het lichaam waardoor we nog vaak tot zonde verleid worden. Dus het is eigenlijk een doorgaand proces. Maar weet je, in Christus word je verlost. In Christus word je verlost. En soms is het wel eens nodig dat je misschien opnieuw verlost moet worden van die oude mens. Verlost moet worden van een negatief karakter. Verlost moet worden van afgunst. Verlost moet worden van jaloezie, van bitterheid. Verlost moet worden van ingewortelde zonden waar je maar niet van af kunt komen. Nou, dat gebeurt als je in Christus bent. In Christus word je verlost van dingen die je soms zo vast kunnen houden. En ontvang je ook wat hier staat, die vergeving van de overtredingen in Christus. Nog iets verder, wat we nog meer in Christus, wat het gevolg is van blijft in hem. Kijk er maar in vers 11. In vers 11 van Efeze 1, daar staat, en in hem, even kijken, in hem in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem die in alles werkt naar de raad van zijn wil. Nou, dat is een moeilijke zin. Maar in hem, indien wij ook het erfdeel ontvangen. Er staat in de Bijbel dat wij mede-erfgenamen zijn van Christus en erfgenamen van God. Hoe ziet ons erfdeel er dan uit? Als het nou gaat in de Bijbel over het erfdeel wat we ontvangen. Wat bedoelt de Bijbel dan? En als hier staat in dat 11e vers, waartoe wij tevoren bestemd waren. Wat was eigenlijk Gods originele plan? Welk erfdeel is dat dan? Wat denkt u? Om welk erfdeel gaat het hier? Misschien een beetje een moeilijke vraag. In de eerste plaats, zeker. God heeft Adam, toen Adam geschapen werd, heeft God zijn leven in de mens geblazen. Goddelijk leven. Dat is kapot gegaan door de zonde. Maar in Christus hebben we dat leven weer teruggekregen, inderdaad. Misschien nog meer? Ja. Ja, in Genesis staat dat God de mens schiep naar zijn beeld, opdat zij heersen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, God heeft alles gemaakt. De hele wereld was klaar. De schepping was voltooid. En toen heeft God de mens gemaakt. En toen heeft God eigenlijk tegen de mens gezegd, nou alsjeblieft, hier is het. Hier is deze schepping. Jullie mogen ervoor zorgen. Hij heeft als het ware die schepping overgedragen in de handen van, ja, van Adam en Eva. Nou, Adam en Eva zijn het kwijtgeraakt. Maar we waren er wel toe bestemd. Dat was wel Gods originele plan. En nu staat er, ik weet niet of je dat vers kent. Er staat bijvoorbeeld in, bij de bergreden, Matteüs 5, vers 5, zalig de zachtmoedige, want zij zullen de aarde beërven. Hè? Zalig de zachtmoedige, zij zullen de aarde beërven. Nou, er komt een moment dat wij als het ware weer teruggeplaatst worden in Gods originele plan, dat wij, ja, als kinderen van God deze aarde mogen beërven. En dat wij met Christus, inderdaad zoals jij dat zei, Gerrie, met Christus als koningen mogen heersen hier op aarde. We zijn erfgenamen. En ja, waarin eigenlijk God zegt, wat van mij is, is ook voor jullie. Zo rijk zijn we geworden in Christus. Nou, nog iets in Christus. In vers 13 kun je dat lezen, van het eerste hoofdstuk. Ziet u hoe vaak dat woordje in hem voorkomt? Nou, in vers 13 staat, in hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie, uw behoudenis hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is voor onze erfenis. Met andere woorden, in hem zijn we verzegeld. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, in hem ontvangen we zekerheid. Zekerheid. Je mag er zeker van zijn. Als je twijfelt, als er wel eens vertwijfeling in je leven komt, als je soms aan alles gaat twijfelen, dan moet je je wel eens afvragen, ben ik nou nog wel in hem? Ben ik nog wel in Christus? Soms ben je zo druk met allerlei andere dingen bezig, dat je vergeet om in Jezus te blijven. Nou, in Christus ontvang je die geweldige zekerheid. Nou, we gaan even een bladzijde verder. Als je kijkt naar het tweede hoofdstuk van de Efezebrief. Ik pak er zo maar eens een paar tussenuit, hoor. Als je dan kijkt naar vers 22 van het tweede hoofdstuk. Wat kunnen we dan lezen over wat betekent het om in hem te blijven? Als we dan vers 21 beginnen, terwijl Jezus Christus zelf de hoeksteen is, in hem was elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel heilig in de Heere, in wie ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Ik heb hier eigenlijk bijgezet, als je in Jezus blijft, dan word je ook meegebouwd. Dan word je ook meegebouwd in de gemeente. Als je in Christus bent, dan sta je niet op een afstand te kijken van, hé, wat gebeurt er allemaal in de gemeente? En wat leuk dat er zoveel mensen actief zijn in de gemeente. En die doet het verkeerd en die doet het goed. Dan sta je als het ware te beoordelen op de tribunes van de gemeente. Maar als je in Christus bent, dan word je zelf deel van de gemeente. En dan word je zelf meegebouwd. En ja, dan gaat God jou gebruiken tot grootmaking, hè? En tot opbouw van de gemeente. En dat kan alleen als je in Jezus blijft. En dan nog een gevolg. Dat staat in vers 12 van het derde hoofdstuk. Efeze 3 vers 12, daar staat. Daar staat, in wie, in de Jezus, hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen. In Christus hebben we vrijmoedigheid. Nou, als u dat er even bij houdt en nog even teruggaat naar de Johannesbrief, daar wordt dat woordje vrijmoedigheid ook gebruikt. ga zo nog heel even terug naar de Efezebrief hoor. Maar er staat in Efeze, of in 1 Johannes 2, vers 28. En nu, kinderkens, blijft in hem, opdat, dus dat is ook een gevolg daarvan, opdat wij als hij zal geopenbaard worden. Ik vind het eigenlijk heel mooi wat hier staat. Ik heb een cirkeltje gezet om het woordje wij. En nu, kinderkens, blijft in hem, opdat wij als hij zal geopenbaard worden. Dus dat woordje geopenbaard, daar wordt het woordje apocalypsis gebruikt. Of openbaring, het laatste boek van de Bijbel. Daar wordt eigenlijk het woordje gebruikt dat er Jezus voor ons onthuld wordt. Dat we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maar waarom heb ik dat woordje wij onderstreept? Nou, Johannes die zei, dat maken wij mee. Zie hier de verwachting van Johannes? Dat Johannes in zijn tijd al zei, opdat wij als hij zal geopenbaard worden. Nou, zo stellig ben ik nog niet hoor. Ik zeg niet zo heel gauw van, het zal als wij de Jezus tegemoet gaan in de lucht, hè, dat wij dat meemaken. Ja, ik zeg dat wel vaak, maar als je nou echt aan mij vraagt, weet je nou echt pertinent zeker dat jij de opname van de gemeente meemaakt? Ja, ik bijna wel, maar ik weet niet helemaal zeker. Want ja, je weet niet wat er allemaal nog gaat gebeuren. Ik verwacht er Jezus elk moment. Maar zo leefde Johannes in die verwachting op dat wij, en dat zei Paulus ook, wij levende die achterblijven tot de komst van de Heer. Hij leefde helemaal met die verwachting. Nou, en daar staat er, opdat wij, als hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben. Zo. Vrijmoedigheid hebben. Toen Johannes de Jezus zag, viel hij als dood voor zijn voeten neer. In het boek Openbaring kun je dat lezen. Toen Jesaja, de profeet, de Heer op de troon zag zitten, toen viel hij op zijn aangezicht neer voor de Heer. Dus als je, en als Mozes een contact had met God, daarbij dat brandende braamstruik, hij viel op zijn aangezicht neer. Maar straks, als er Jezus komt, als er Jezus, onze liefhebbende bruidegom, komt, nou dan staat er dat wij vrijmoedigheid hebben als we in Jezus blijven. Als we in hem blijven. Maar je kunt ook, wat staat er verder, en voor hem niet beschaamd staan. Je kunt ook beschaamd staan. Eigenlijk dat je door de grond heen zakt. Eigenlijk zeg van, oh ja, daar had ik niet op gerekend. Ik ben nog niet klaar. Ik had nog eigenlijk een heleboel dingen willen doen waar ik mijn hele leven lang nog niet aan toegekomen ben. Zo kan het ook zijn. Dus in hem blijven, dat betekent dat je ook Jezus kunt ontmoeten. Dat je vrijmoedigheid hebt om door Jezus tegemoet te gaan. Zo zijn er drie teksten in de Bijbel die alle drie met elkaar te maken hebben en die gaan over het moment dat wij Jezus zullen zien, Jezus zullen ontmoeten. Nou, Johannes zegt, er zijn twee mogelijkheden. Je hebt vrijmoedigheid of je staat beschaamd. Het heeft te maken met blijf in Jezus. De tweede tekst, en ja, laten we die maar niet opslaan, dat zal misschien een beetje te veel worden. Die tweede tekst, die kent u waarschijnlijk allemaal wel, staat in 1 Korinthe 3. Dan staat er dat straks als de Heer Jezus terugkomt, dan zal ons leven beoordeeld worden voor de rechterstoel van Christus. En dan zal het vuur, staat er, uitmaken hoe wij hier op aarde geleefd hebben. Zijn we met goud, edelstenen, zilver bezig geweest, dan kan dat door het vuur gaan en het blijft. Maar is het hout, stro en stoppelen geweest, dan verbrandt het en blijft er niks over. En dan staat er, maar diegene die met hout, strooi en stoppelen bezig geweest is, die zal wel behouden worden. Maar als door vuur heen. Dat is beschaamd staan voor de Heer. Dat je eigenlijk wel in de hemel komt, maar als een kale kikker. Je hebt niks meegebracht. Het is allemaal op niets uitgelopen. Je christenleven hier op aarde. Dat is beschaamd staan. Dat is door het vuur heen gaan. Dat is eigenlijk door de grond heen zakken als Jezus komt. En aan de andere kant staat vrijmoedigheid hebben of in 1 Korinthe 3 loon ontvangen. He, dat hij kan zeggen, wel gedaan. He? Er wordt nog één vers genoemd over dat moment dat wij Jezus ontmoeten. Dus 1 Johannes 2, vrijmoedigheid beschaamd. 1 Korinthe 3, loon ontvangen, schade lijden. En in Galaten 6, er staat, zolang het tijd is, moeten we zaaien. We hebben vandaag de tijd om te zaaien. Want wat je zaait, dat zul je ook oogsten. En die oogst vindt plaats als de Jezus terugkomt. En dan staat er, dan kun je leven oogsten. Einde van Galaten 6 staat dat. Dan kun je leven oogsten, dus dingen die uit het leven voortgekomen zijn. En je kunt ook, staat er, verderf oogsten. En dan zie je eigenlijk dat, ja, de oogst heeft eigenlijk helemaal niks opgeleverd. Het is eigenlijk helemaal voor niets geweest, ons leven. Nou, dat is hetgeen wat dus in die drie stukjes naar voren komt. Vrijmoedigheid, beschaamd. Loon ontvangen, schade lijden. Leven oogsten of verderf oogsten. Zolang het kan, laten we alsjeblieft in Jezus blijven. Want dan hebben we vrijmoedigheid om de Jezus te mogen ontmoeten. Nog twee teksten uit de Efezebrief. En dan willen we het afronden hiermee. In Efeze 4 vers 1. In hem blijven, wat betekent dat? Nou, dan kom je soms met je leven heel anders uit dan dat je zelf zou denken. Dan gaat het soms heel anders. Nou, in Efeze 4 vers 1, daar staat, het zijn eigenlijk maar vijf woordjes. Er staat in Efeze 4 vers 1, als gevangenen in de Here. Hij was wel een gevangene van de keizer, van Rome, van keizer Nero. Daar was hij een gevangene van. Maar hij zei, nee, ik ben niet een gevangene van de keizer, maar ik ben een gevangene in de Here. Met andere woorden, zei hij, het is niet Caesar die mij hier gevangen houdt, maar het is de Here die mij hier gevangen houdt. De Here die mij hier bij het huis van de keizer gebracht heeft. Om hier voor het hof van de keizer tot zegen te zijn. Met andere woorden, in Christus word je eigenlijk gevangen genomen door Christus. Als je in Christus bent, dan ben je ook daar waar Christus wil dat je zult zijn. En dan gaat hij je leven leiden. Dan gaat hij je leven sturen. Soms heel anders dan dat jij zou denken. In Christus ben je als het ware gevangen. En dan het laatste kun je vinden in hoofdstuk 6 vers 10. Hoofdstuk 6 vers 10, daar staat, en dat gaat er allemaal over, wat is het gevolg als je in Jezus blijft? Nou, er staat in vers 10, voorts wees krachtig in de Here. Toen David in de Here was, was de reus Goliath niet voor hem een onoverkomelijk probleem. Hij kon de reus Goliath aan, want hij was in de Here. In de Here liep hij op een legerbende in. In de Here kon hij een leeuw overwinnen. In de Here kon hij een beer overwinnen. In de Here kon hij over een muur springen. Dat was in de Here. In de Here heeft hij die kracht ervaren. Maar buiten de Here viel hij in zonde. En heeft hij nederlagen ervaren. Nou, hier staat heel duidelijk, er is maar één plek waar je in je geestelijk leven kracht kunt vinden, en dat is in de Here. In de Here ervaar je Gods kracht in je leven. Daarom, misschien tot slot, laat je nooit weglokken van die plaats waar je moet zijn. In de Here Jezus. Want in de Jezus gaat hij je zegenen.